Goedenavond, beste luisteraars. Op deze woensdagavond lees ik met u een stukje uit Daniël, Daniël 1, en van de versen 6 tot en met 21. Dan gaat het over degenen die uit het land Juda naar het land Babel, het land van Nebukadnezar, zijn getransporteerd als een onderdeel van de ballingschap die naar Gods woord moest plaatsvinden vanwege de zonde. Maar onder hen waren ook kinderen van God, zoals blijkt uit Daniël. Ik lees dus de versen 6 tot en met 21. Onder hen nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En de oversten der kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniël noemde hij Belsasar en Hanania Sadrach, en Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn van zijn drank. Daarom verzocht hij van de oogste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de oogste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zei tot Daniël: Ik vrees, mijn heer, de koning die u liet een spijs en u liet er drank verordend heeft. Want waarom zou hij uw aangezicht een droeviger zien dan der jongelingen die in gelijkheid met u zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniël tot Melzar, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: Beproef toch uw knechten 10 dagen lang, en we geven ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante der jongelingen, die de stukken van de spijzen des konings eten, en doe met uw knechten nadat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak, en hij beproefde ze 10 dagen. Ten einde nu der 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen des konings aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken van hun spijs wegnam met schades de wijn van hun drank en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht ze de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar, en de koning sprak met hen. Doch er werd uit hen allen niemand gevonden gelijk Daniël, Hanania, Misaël en Azaria, en ze stonden voor het aangezicht van de koning. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en de sterrenkijkers, die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Daniël, ver van huis, op vakantie gaan, voor een poosje in een andere omgeving of zelfs een ander land bezoeken. We doen dat voor ons genoegen en om tot rust te komen. Maar de vele vluchtelingen vandaag de dag denken er anders over. Die bevinden zich ergens waar ze niet willen zijn en verlangen, als het goed is, slechts naar huis. En wat te denken van hen die in de gevangenis verblijven? Wie zal zich daar thuis voelen? Wie zal niet naar de vrijheid verlangen? Dergelijke gevoelens zullen er ongetwijfeld bij hen zijn geweest die door koning Nebukadnezar van huis en haard werden verdreven en gedwongen moesten verblijven in een vreemd land. O ja, er zijn onder hen geweest die zich op de duur thuis hebben gevoeld in dat vreemde land. Dat waren mensen die, zoals we dat dan noemen, waren geïntegreerd. Maar bij velen lag dat heel anders. Die konden hun verleden, hun thuis, Jeruzalem, de tempeldienst, de Heere zelf niet vergeten, daar in dat heidense land. Onder hen bevonden zich ook enkele jonge mensen van koninklijke komaf, namelijk Daniël en zijn drie vrienden. Het zou hen goed hebben gedaan dat ze samen waren. En tevens één van hart en ziel, geestelijk één. Kinderen van God in een heidense cultuur. Een cultuur met een sterke aantrekkingskracht en vele verleidingen. Het was een samenleving waarin vele afgoden werden gediend, maar de ene ware God niet. Toch mochten ze staande blijven, te midden van vele verzoekingen. Laten we die standvastigheid echter niet aan henzelf toeschrijven, want ach, wat is de mens van nature ook na ontvangen genade? De Heere hield ze staande. De dienst des Heeren had grotere aantrekkingskracht gekregen dan de wereld. Wij zullen ze volgen, kort in het boek, het wonderlijke boek van Daniël. Waren Daniël en zijn vrienden overmoedig en eigenwijs, als ze de spijzen van de koning weigeren? Wie overmoedig en eigenwijs is, is hoogmoedig, en hoogmoed komt voor de val. Wie meent te staan, loopt het gevaar te vallen. Maar Daniël heeft geweigerd om tegen de wil en de wet van God in te gaan. En daarin heeft de Heere hem en zijn vrienden rijk gezegend. Zo leven kan onmogelijk zonder een leven aan de troon der genade. Afhankelijkheid van de Heere, in het geloof beoefend, maakt een mens sterk en moedig. Liefde uitgestort in het hart doet liefhebben en de zonde haten. We moeten niet proberen te leven zoals Daniël, want dan worden we beschaamd. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. We hebben de God van Daniël nodig, de Heere en zijn kracht en zijn geest. En die zal ons sterk en moedig maken, zoals Daniël. Natuurlijk is het spannend geweest voor onze vrienden daar in Babel. Het geloof kan ook worden beproefd immers. Maar de Heere heeft niet beschaamd en zal niet beschamen allen die hem leren verwachten. We leven in een wereld vol verleiding en gevaar. De wereld trekt en ons hart trekt van nature naar de wereld toe. De boze is listig en sterk. Hoe nodig is het om eigen zwakheid te leren kennen en beleiden? Ze worden van eigen dunk en vertrouwen, worden wij dan verlost. Vertrouwen op eigen kracht, dat kan niet. Daar moet de mens van verlost worden. En daartoe krijgen we de geest van Christus zo nodig. We lazen net, Daniël gaf God verstand in allerlei gezichten en dromen. We hebben, zeker als we in de vreemde zijn, een gids, een kaart van de omgeving, allerlei informatie nodig om onze weg te kunnen vinden. Handig is het bijvoorbeeld om in de vreemde te weten waar er een dokterspraktijk is, om er wat te noemen. Precies zo moeten wij in het dagelijks leven ook thuis onze weg weten te vinden. En zo is het nu ook met de reiziger op weg naar Sion, die hier op aarde als vreemdeling verkeert. Dat zien we duidelijk in het leven van Daniël. De Heere gaf hem wijsheid door middel van gezichten en visioenen. Dat wil zeggen dat God tot hem sprak en hem allerlei dingen openbaarde. Daar geeft het boek Daniël allerlei voorbeelden van. En precies dat wat hij van de Heere ontvangen mocht, hebben ook wij nodig. Wij moeten immers ook door de Heere onderwezen worden. We weten het in onze eigen omgeving heel goed, dan weten we de weg en hoe de gewoonten zijn. En in de vreemde vinden we op de duur ook wel onze weg, al is dat niet zoals thuis, maar weten we ook de weg naar Sion? Is de heilsweg ook ons bekend? Kennen we bovenal hem die de weg, de waarheid en het leven is? Zonder die kennis raken we op een dwaalweg, een weg die eindigt in de dood. De Heere spreekt vandaag niet meer door middel van visioenen en dergelijke, maar door middel van zijn woord en de verlichting van ons verstand en hart door de Heilige Geest. Het woord van God zij, beste luisteraar, of worden ons kompas op de levensreis. En dan in hoofdstuk 2 die droom van Nebukadnezar. Niemand wist natuurlijk wat hij gedroomd had. En dat wist niemand. Ook Daniël niet. Kon niet weten wat de koning gedroomd had. Dat kunnen wij van elkaar toch niet weten. Maar Daniel had wel een God die het hem op zijn gebed bekend heeft gemaakt. Wat is een mens toch rijk die de Heere tot zijn God mag hebben? De Heere maakte Daniel niet alleen de droom, maar ook de betekenis van die droom bekend. En daar ging het God natuurlijk om. Nebukadnezar zou begrijpen wat de Heere tot hem wilde zeggen. De uitleg van de droom is ook voor ons belangrijk. Het is immers het woord van God dat aan de koning, maar ook aan ons wordt bekendgemaakt. Het gaat in die droom om twee dingen die de Heere wil leren. Het eerste is dat alle aardse rijken en alle aardse glorie, ja, dat de aarde zelf zal vergaan. En dan het tweede, om plaats te maken voor het eeuwig koninkrijk van God in Christus. Ook in dagen van ontspanning en vakantie moeten we leren zien dat al het aardse en tijdelijke betrekkelijk is. En dat daartegenover één ding nodig is, zoals de Heer Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. De Heer zal ook voor het overige zorgen, maar dit moet eerst. Van nature komt God op de laatste plaats. Dat moeten we ontdekken en dat moet ons tot schuld worden. Ons eigen koninkrijkje, onze eigen gerechtigheid moet eraan en moet plaatsmaken voor koning Jezus en zijn gerechtigheid. Dat is de les die Gods woord ons leert, ook in hoofdstuk 2. Daniel heeft koning Nebukadnezar ook durven waarschuwen. Als de droom uitgelegd wordt, dan zegt Daniel onder andere ook, breek uw zonden af. En dat Nebukadnezar slechts een nietig mensenkind is, onder een almachtig God en koning, dat besefte hij niet. Die zich tegen God verheft, zal vernederd worden. En voor die vernedering heeft de Heere koning Nebukadnezar en opnieuw door een droom gewaarschuwd. En weer moet Daniel uitleg geven in de naam des Heeren. En als hij dat gedaan heeft, voegt de profeet er een paar persoonlijke woorden aan toe. En gaat hij die grote koning waarschuwen om zich in de waarheid voor de Heere te vernederen. Laat mijn raad u behagen, zegt hij, en breek uw zonde af door gerechtigheid. Wat een moed geeft de Heer hier zijn knecht. Om zo te spreken tegen een tiran die echt niet om een mensenleven gaf. Laten we voor Gods knechten veel vragen om vrijmoedigheid, om Gods woord recht te snijden. Hoe Nebukadnezar gereageerd heeft? Vriendelijk misschien, maar toch afwijzend. Want dat ernstige woord van Daniel bracht hem niet tot inkeer. En de vraag komt dan gelijk naar ons toe, hoe dat bij ons is. Keer in een tijd van lichamelijke rust toch eens tot jezelf in. En stel jezelf eens een paar persoonlijke vragen. Wat heeft de prediking uitgewerkt? Hoe ben ik onder de prediking van zonde en genade? Is er een verlangen om Gods woord te horen? Ken ik mijzelf in mijn natuurlijke trots? Ken ik de zaligmaker als mijn borg en middelaar? Deze en dergelijke vragen roepen om een antwoord en brengen het ons op de knieën, want wie zichzelf vernedert voor de Heere zal door hem verhoogd worden. Om Christus willen, die een diepere weg van smaad wilde gaan dan Babels koning. Een vreselijk aangrijpende geschiedenis, we gaan er maar een beetje doorheen, maar u kent de geschiedenis dat Nebukadnezar vernederd is en als een rund in de weide het gras ging eten. Ja, zo machtig is nu de Heere en zo zullen allen die trots zijn en zich verheffen tegen hem vernederd worden, terwijl zij die zich voor de Heere leerden vernederen door hem verhoogd zullen worden. En let dus ook eens op wat er gebeurt in Daniel 5 als de kleinzoon van Nebukadnezar, genaamd Belsasar, aan het bewind is, vlak voor de val van Babel. En dat hoofdstuk, Daniel 5, is echt een hoofdstuk dat ons moet doen huiveren. Want koning Belsasar is zich dronken drinkend voor eeuwig ten onder gegaan, wel gewaarschuwd, maar onbekeerd doorgegaan. Daniel heeft ervan gesidderd toen hij merkte dat men voor het drinken van de wijn de heilige bekers uit Jeruzalems tempel gebruikte. Het was niet minder dan een spotten met Gods heiligheid. Terwijl Belsesar toch kon weten van Gods grootheid en heiligheid, durfde hij die grote God, als het ware, uit te dagen. Geen wonder dat zijn dagen en werken geteld zijn en Daniël hem het oordeel moet aankondigen. Hoe gaan wij om met de Heere en zijn dienst en de dingen die hem heilig zijn, thuis en in de vakantie? Nemen wij de dienst des Heeren ook ernstig als we van huis zijn? Lezen en bidden wij en gaan we naar de kerk? Of als dat niet mogelijk is, luisteren we dan naar Gods woord op de dag des Heeren? De middelen zijn er toch vandaag in overvloed? Laten we in onze levens ook toezien op een wandel naar Gods woord, hetzij thuis, in ons eigen land of daarbuiten. Geen uitspattingen zoals bij Belsesar, geen dronkenschap, geen vermaak, waar we Gods zegen niet over kunnen vragen. Wat zal de reactie van koning Belsesar de profeet Daniël geschokt hebben? De vingers aan de wand zorgden slechts voor een voorbijgaande indruk. Wat is het nodig dat de prediking wordt toegepast door de Heilige Geest en indrukken aangaande de dood en de eeuwigheid mogen beklijven? Het zijn dingen die ons echt moeten aangrijpen. We kunnen Belsesar veroordelen, maar hoe is ons eigen hart? En dan hoofdstuk 6 van Daniël is het bekendste misschien wel als we daar Daniël in zijn bidvertrek zien. We hebben vast wel eens een preek gehoord over deze bekende tekst. Daniël had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. We hebben op de woensdagavond er ook wel eens over gesproken. Er is veel over te zeggen. Maar laten we nu bij die ene gedachte eens blijven, namelijk die open vensters. Want achter die verre horizon lag Jeruzalem en Daniël verlangde daarnaar. Hij was en bleef een vreemdeling in Babel, een vreemdeling op de aarde. Daar waar de Heere zich zo rijk had geopenbaard, daar lag zijn hart. Heilig heimwee vervulde zijn hart. Babel was nooit zijn thuis geworden. En laten we met deze gedachte onszelf afvragen waar ons hart ligt. Waar gaat ons hart naar uit? Naar de dienst des Heeren, naar de kennis van Hem, naar het beloofde heil dat nimmer meer vergaat? Dan kennen we thuis en op vakantie ons bidvertrek. Daniël was dan wel niet een Babyloniër geworden, maar hij had er wel zijn taak gehad en zijn werk zo goed mogelijk gedaan. Vreemdelingen op de aarde zijn betekent niet dat we vreemd gaan doen, maar trouw blijven aan de roeping waarmee de Heere ons roept. Zo heeft de Heere Jezus toch immers ook gedaan hier op aarde, maar zijn hart is bij de Vader in de hemel gebleven. Daniël is een type van hem, die hier op aarde en nu ook in de hemel een biddende hoge priester is. Met de vensters als het ware open in de richting van het koninkrijk dat er is en komen zal. En zijn gebed wordt zeker verhoord. Is het ook ons gebed geworden, uw koninkrijk komen? Wel, en dan tenslotte, als we een hoofdstuk 6 verder lezen, als we Daniël in de leeuwenkuil zien, zegt hij niet, Daniëls bidden heeft niets geholpen. Hij kwam toch in de vreselijke leeuwenkuil terecht? Nou ja, dat is ook zo. Wie trouw blijft aan de Heere, kan juist daardoor in grote moeilijkheden terechtkomen. Wie zich aanpast aan de wetten van de tijdgeest, zal niet zo gauw in een leeuwenkuil terechtkomen. Maar uiteindelijk nog wel in een nog vreselijker kuil, om het zo maar eens te zeggen. Natuurlijk is dit voor Gods trouwe knecht Daniël een hele moeilijke weg geweest. En wat zal hij verwonderd zijn geweest over dat nachtelijke verblijf toen de leeuwen als lammetjes waren. Juist in die kuil heeft hij de nabijheid des Heeren zo kennelijk mogen ondervinden. Let op, deze geschiedenis leert niet dat Gods kind niet verscheurd kan worden door een leeuw. Maar het is ook de andere kant, als God het niet wil, dan gebeurt het gewoon niet. Het is te hopen dat dit wonder koning Darius tot bekering heeft gebracht. Want het is wel een heel groot wonder geweest, een nacht doorbrengen bij hongerige leeuwen. En gespaard worden, geen schrammetje oplopen. Laten we bij onszelf blijven. We hebben maar enkele dingen kunnen schetsen uit het leven van Daniël. Ik heb er een keer een boekje over moeten schrijven voor de vakantietijd en daar heb ik nu wat uit geciteerd. Fijn als we Daniël mogen ontmoeten als een voorbeeld. Dat we jaloers mogen zijn op het leven van hen die wandelen met God. Dat we jaloers mogen zijn op het geluk van Gods volk. En dat het tot sterking van het geloof mag zijn van allen die de Heere ook moedig leerden vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel. Tijdelijke rust in een vakantieperiode kan ons goed doen in de hectische tijd waarin we leven. En ook als we niet op vakantie gaan, wat ook voor veel ouderen geldt, dan is het toch ook waar, kennen we de ware rust die er wordt gevonden aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Die de Heere vrezen hebben aan geen ding gebrek. Hij zal om Christus wil, God de Heere, in voor- en tegenspoed, in koude en hitte, ons tot een God zijn. Zoek daarom toch de Heere en leef. Daar willen we ook samen nog om bidden. Grote God van Daniël, u hebt Daniël nooit beschaamd en u zult nooit beschamen wie dan ook. U mogen verwachten. Een hoop stellen op u, al gaat de weg door een leeuwenkuil heen, of zoals die drie vrienden van Daniël die door een oven van vuur moesten gaan. En ja, o, waar zijn er veel kinderen van u op de brandstapel terechtgekomen, voor de leeuwen geworpen, en worden er ook nog kinderen van u vandaag vervolgd en verdrukt en gedood. En toch... Toch hebt u gezegd, vrees niet hen die het lichaam wel kunnen doden, maar niet de ziel, want die ligt geborgen bij u. En het mooiste is dat het ook met het lichaam nog goed zal komen dwars door de dood heen. Dat hebt u beloofd, Heer Jezus. O, laat ons toch u de Heere mogen dienen en vrezen. En ook in deze vakantietijd bidden we voor al degenen die op vakantie zijn, wil ze u bewaren. En nabij en goed zijn, alles geven wat nodig is en ook weer veilig terugbrengen. En ook als we achterblijven en we het helemaal niet zo leuk vinden, als het zo stil wordt om ons heen en onze kinderen elders zijn bijvoorbeeld, wil u dan ook in alles gedenken. Dat we uw nabijheid mogen ervaren, zoals Daniël toch ook alleen in zijn bidvertrek uw nabijheid heeft mogen ondervinden. Wil ons genadige God zegenen in ons persoonlijke leven, ook als gemeente, ook in deze tijd dat we afscheid gaan nemen van onze dominee. Wil hem en zijn gezin ook gedenken, de kerkenraad en ons als gemeente. Wil nog grote dingen doen, Heere, uw naam ter eer, ook, ja, juist in deze tijd, in de levens van ons en onze kinderen. Vraag u dit alles uit genade, en wil gij ons bidden nog horen, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Dank weer voor het luisteren en we hopen weer tot een volgende keer.